En opnieuw gaan wij naar Genesis 12. Waar we zijn nog steeds bij de roeping van Abraham. En nu even bij de woorden van vers 4. En Abraham toog heen, gelijk de Heere tot hem gesproken had. En Lot toog met hem. En Abraham was 75 jaren oud toen hij uit Haran ging. Dat is voor de statistiek en voor de chronologie in elk geval. En dan staat er in vers 5. En Abraham nam Sarai zijn huisvrouw en Lot zijn broeders zoon. En al hun haven die zij verworven hadden. En de zielen die zij verkregen hadden in Haran. Waaruit je kan besluiten dat ze toch een aanzienlijke periode, waarschijnlijk nogal wat jaren, vele jaren denk ik, in Haran hebben gewoond. Vanmorgen zagen we dat Haran genoemd wordt de stad van Nahor. En we hebben eerder gezien dat de stad Haran dezelfde naam draagt als de oudere broer van Nahor en Abraham. En het suggereert op zijn minst dat alles bij elkaar, dat die stad Haran gebouwd is geworden door Nahor en wellicht Abraham. En dat net zo min als Keulen en Aken in één dag gebouwd worden, of zo was het toch ongeveer. Zo zal Haran ook niet in één dag gebouwd zijn. En als er staat, zal de haven verkregen en zielen daar in Haran, dan betekent het dus dat ze daar dan toch minstens enige jaren verbleven hebben in afwachting van, dat zien we retrospectief, dat wil zeggen, kijk even terug, in afwachting van het overlijden van pa. Na het overlijden van Haran trok men uit Ur der Chaldeeën. Na het overlijden van vader Terach vertrok men uit Haran en kwam vervolgens in Kanaan aan. Er staat namens zij togen uit om te gaan naar het land Kanaan. En zij kwamen in het land Kanaan. Later staat er laconiek, want de Kanaanieten woonden toen ter tijd in het land. Dat heet dus land Kanaan heet, toch? Ja. Dat is het volgende vers trouwens, vers 6. Ze kwamen in het land Kanaan, vers 6. En Abraham is doorgetogen in dat land tot aan de plaats Sichem, tot aan het eikenbos More. Later lezen we eikenbossen van Mamre. Maar ik heb u al gezegd dat voor zover wij weten is dat volstrekt hetzelfde. We kijken niet om een emmertje meer of meer ertussen. Tot aan het eikenbos More en de Kanaanieten waren toen ter tijd in dat land. Zodat u begrijpt dat Abraham daar inderdaad kwam in een vreemd land. Een verkeerde tussen vreemdelingen. Maar ja, hij was zelf die vreemdeling dus eigenlijk. Hè? Daar komt het op neer. En hij vestigde zich, althans aanvankelijk, in Sichem. En daar verscheen de Heer aan Abraham, vers 7, en zeide, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar den Heere, die hem verschenen was, en hij brak op vandaar naar het gebergte, tegen het oosten van Bethel, en hij sloeg zijn tent op, zijnde Bethel tegen het westen en Ai tegen het oosten. Dan weet je tamelijk nauwkeurig waar het geweest moet zijn, maar in ieder geval bij Bethel. En hij bouwde daar de Heer een altaar. Soms denk je, heeft die man niks anders te doen. Opbreken, verkassen en hij bouwde de Heer een altaar. Hij zal zijn eigen tent opgebouwd hebben. Zo niet zijn eigen tent en kamp, als je dat zo mag noemen. Want bij gelegenheid leren we dat er ook in ieder geval een aparte tent was van Sarah. Waar later Rebecca in kwam te wonen. Dus ik stel me zo voor enige tenten bij elkaar. En ik heb u eerder gezegd dat ik me daarbij niet voorstel de bekende Bedouïne tenten. Maar meer iets plechtigs. Hè? Ik denk meer aan het tentenkamp van het hoofdkwartier van het leger. Of het nou Stonewall Jackson was of iemand anders. General Lee, Robert E. Lee. Die waren. Hè? Ja, natuurlijk. Ja, een beetje deftige tent. Het was een rijke man. Hij komt ook wel betalen. Dus toen maar weer. Ik heb daar toch wel een beetje aardige voorstelling van. Ja, niet zomaar zo'n tent een paar stokken in de grond met een paar vloerkleden erover. Of hoe doen die Bedouinen dat? Dat stelt allemaal niks voor. Maar dit is een hele familie. Met haven en goed en wat het allemaal maar was wat ze meesjouwen. En ze vestigen zich ergens, bouwen een spul op. De heer verschijnt aan hem, hij bouwt een altaar. Als uitbeelding van zijn onderwerping, zijn geloof aan en in God. Want overal waar je in de Bijbel ooit een altaar tegenkomt. Sterker nog, ook als je buiten de Bijbel een altaar tegenkomt, is het de uitbeelding van dienst aan en onderwerping aan. Daarom hebben wij ook een altaar. Dat weet ik toch, wij hebben een altaar. Waarvan, van het welk, niet vermogen te eten die de tabernakel dienen. Uit Hebreeën hoofdstuk 13. Welk altaar? Wel heel eenvoudig. We hebben een dienst aan onze Heer. En die dienst bestaat in de eerste plaats uit geloof. Onderwerping aan hem die gesproken heeft en die nog steeds spreekt. Dat was dan weer Hebreeën 1 vers 1. En dat is ons altaar. Als je van de Heer wat verwacht, prima, maar dat kan alleen als je inderdaad hem dient. Dan kun je namelijk eten van het altaar. Als je de Heer dient, zal hij voor je zorgen. En daarom eten wij van het altaar. Zoals de priesters in het Oude Testament geacht werden te eten van het altaar. Ik meen dat weer, wat was dat, 1 Korinthe 10? Of 1 Korinthe 8, ik weet niet meer precies. Maar daar staat het ook zo, hè. Het Oude Testamentische priesters aten van het altaar. Precies, maar dat is ook wat wij doen, overdrachtelijk, want een altaar, natuurlijk was dit een letterlijk altaar met bepaalde afmetingen, net als later in de tabernakel en in de tempel, maar het neemt niet weg dat het de uitdrukking is van Abrahams onderwerping aan en daarmee dienst aan God, want zijn hele leven is dienst aan God. Daarvoor had de Heer hem geroepen. Zoals datzelfde later gold voor heel Israël. En zelfs waar het met Israël op een of andere wijze fout ging, dan nog is het in dienst van God, want Israël staat in dienst van God. Dus dat koninklijk priesterlijk volk. En het is tot onze onderwijzing. En wij worden onderwezen niet alleen in hoe het wel moet, maar ook in hoe het niet moet. Israël is ons voorbeeld, maar het is de bedoeling dat we niet in hetzelfde voorbeeld van ongelovigheid vallen. Staat er dan. In het Nieuwe Testament, heb je dat nog? Al deze dingen zijn geschreven ons tot lering. En een veel voor de hand liggender is eigenlijk deze. De wet, maar bij gelegenheid wordt onder dat woord verstaan het complete Oude Testament. De wet is een schaduw van toekomende goederen, dan wel een aanleiding tot een betere hoop door welke wij tot God naderen. En nog een paar van die uitdrukkingen. Kortom, het is tot lering van ons. En daar gaat het allemaal maar om, hè. En wat we hier uitgebeeld vinden, is Abraham komt in het beloofde land. En de Heer spreekt tot hem en hij bouwt een altaar. Dat wil zeggen, de Heer spreekt tot hem en hij betuigt zijn onderwerping aan de Heer. En zegt, Heer, hier ben ik om u te dienen. Als dat u wil is, ik ben beschikbaar. En het altaar is daar de uitbeelding van. En soms denk ik, maar dat is voor mijn persoonlijke verantwoordelijkheid dan. Soms denk ik dat men in sommige kerken een ding neerzet, dat men een altaar noemt. U weet wel, we hebben een altaar, staat voor in de kerk, zodat we ons niet meer bewust zijn dat we allemaal zelf een altaar hebben. En ook gemeenschappelijk, namelijk wij zouden de Heer dienen. We hebben het echt teruggebracht tot alleen het symbool, maar zonder de symbolische betekenis. Hebben die nog? Nou ja, zo gebeuren die dingen nou eenmaal. De uitspraak in Hebreeën 13, ik weet niet precies welk vers, dat hoort u vanzelf een keer. De uitspraak in Hebreeën 13 over wij hebben een altaar waarvan niet vermogen te eten degene die het tabernakel dienen, wil zeggen wij leven uit de hand van God omdat wij hem dienen, maar degene die de tabernakel dienen, dat wil zeggen degene die leven tot vandaag onder het oude verbond en onder de wet, kunnen daar niet van eten. Die hoeven ook niet te rekenen op dat de Heer hem wat aanreikt. Heb je dat nog? Als je netjes onder de wet wil gaan leven, moet je dat zelf weten. Maar te denken dat de Heer dan voor je zorgt, dat is een groot misverstand. Dat doet hij dan juist niet. Dat was nou juist waar hij je van verlost had. Met andere woorden, het is eigenlijk nogal godslasterlijk om jezelf onder de wet te stellen. Ja, dat is echt zo. Het is dat waar wij leven onder dat nieuwe verbond, waar specifiek de hele Hebreeënbrief trouwens over spreekt. Juist daar waar wij leven uit geloof, in onderwerping en onderdanigheid aan onze hoge priester, daar mogen we op rekenen dat de Heer voor ons zorgt en ons inderdaad brengt naar die heerlijkheid die Hij voor ons bepaald heeft. En een paar versen staat er dan, een paar versen verder staat er ook, dan ook, laat ons dan tot Hem uitgaan. Buiten de legerplaats, en dan ben je ongeveer terug in Genesis 11 en 12. Laat ons tot hem uitgaan, uit ons land, uit ons maatschap, uit ons vaders huis. En de Heer zal ons wijzen naar een land dat hij ons zou geven. En ook dat wordt in Hebreeën besproken, maar dat is Hebreeën hoofdstuk 11. Waar gesproken wordt over dat betere en hemelse vaderland waarheen wij onderweg zijn. En in hoofdstuk 10 trouwens ook, want daar wordt gesproken over een grote vergelding des loons en een vergelding der erfenis en wat het maar wezen mag. Op grond van gehoorzaamheid, leven uit geloof. Dat is waar het over gaat. Leven uit geloof heeft tot consequentie dat wij dus niet alleen naar hem horen, maar inderdaad ons aan hem ter beschikking stellen. Trouwens, als God per definitie spreekt, dat is de definitie van Johannes 1 vers 1. Als God per definitie spreekt, woord is namelijk, dan dienen wij hem, dienen wij God per definitie, door naar hem te luisteren. En dat daar nog meer uit voortkomt, ja, dat is zo. En als hij dan tot ons zegt, ga uit uw land en uit uw maatschap en uit uw vaders huis, dan zou je dat moeten doen als bewijs van je geloof. Dat is in feite ook de argumentatie van Jacobus in Jacobus hoofdstuk 2. Als hij aanhaalt dat Abraham niet alleen uit geloof, maar ook uit werken gerechtvaardigd is. Hij heeft namelijk zijn geloof getoond, staat er allemaal, uit zijn werken. En andersom, zijn geloof blijkt ons uit zijn werken. Hij ging dus, gelijk de Heere gesproken had, stond er trouwens ook bij, in vers 4. Goed, hij komt in Kanaan aan, daar wonen Kanaanieten. Hij komt bij Sichem, waar de Heer tot hem spreekt en de belofte herhaalt. In het kort, aan uw zaad zal ik dit land geven. Toen bouwde hij al daar een altaar, Abraham, en meteen brak hij weer op en trok op naar Bethel. En hij bouwde daar de Heer een altaar. En daarna vertrok Abraham weer, gaande en trekkende naar het zuiden. Dat lag voor de hand, want hij kwam uit het noorden. Vanuit Mesopotamië kom je Kanaan binnen, vanuit het noorden, dus de route immers, de Eufraat langs omhoog en dan bij de bovenloop van de Eufraat linksaf. En dan ga je naar het zuiden en dan volg je het spoor van de Jordaan. Zo ongeveer ligt die route, dus het is altijd uit het noorden. En dan dus, hij trok het land door, daarna vertrok Abraham gaande en trekkende naar het zuiden. Alleen hij schoot een eindje te ver door, denk je dan, want er staat, het kwam er honger in het land. Wat wel vaker gebeurde trouwens in Kanaan, bij gelegenheid. En er staat er, zo toog Abraham af naar Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. Dit lijkt me een goede klemtoon. Niet om daar als vreemdeling te verkeren, want in Canaan verkeerde hij ook al als vreemdeling. Maar het is nou in Egypte om daar als vreemdeling te verkeren. U weet nog, Egypte is Mitzraim, Miser. Mitzraim, Miser. En daar komt de Jiddische misère vandaan. Als je in de misère zit, dat betekent letterlijk dat je in Egypte bent. Dat zeg maar, historisch. Ook etymologie. Of het in het woordenboek staat, weet ik niet. Maar het is wel zo. Miser. Dan zit je in de misère. Dat zong mijn vader altijd vroeger, daar ken ik het woord van. Want wat zong hij ook alweer? O Jaapie is getrouwd, want hij heette Jacob. O Jaapie is getrouwd. Hij zit in de misère, het is zijn eigen fout. Ja. In de misère. In Miser. In Egypte. Of dat ook met miserige regen te maken heeft, dat moeten we nog uitzoeken. Wat je vindt is dat de man een paar plaatsen parkeert, zijn tent opslaat. En op zo'n plaats spreekt de Heer tot hem. En in elk geval op zo'n plaats bouwt hij de Heer een altaar. En roept de naam des Heeren aan. Dat kan net zo goed zijn, daar belijdt hij de naam des Heeren. Hij erkent Jehovah dus als zodanig. Ja. Voor de historie is het van geen enkel belang. Kan ons wat schelen, mensen, waar die man gewoond heeft. Toch? Dat doet er nog. Je krijgt een verhaal over een koninklijke familie. Je krijgt grote stambomen enzovoort. En hoe wie er met wie trouwt. En waar ze heen gaan. En dan ineens de staten, daar zetten ze tent op. Bij Sichem, ja, oké. En dan bouwt daar een altaar. En is het net klaar. Dan denk je, is hij gezeteld. Dan breekt hij de hele boel eraf. Het is net tentevangelisatie. Je begint net aan de plek te wennen. En aan het eten wat je krijgt. En dan... Dan breek je de boel weer op of af, wat hetzelfde is trouwens. Hè. Je breekt het op of je breekt het af, zoiets. Maar in ieder geval, je gaat weer verder naar de volgende plek. Maar het staat wel in de Bijbel, dit soort vreemde details. En dan staat er ook nog, tot aan het eikenbos More, alsof je dat vandaag nog zou kunnen terugvinden. Zo van, dan kun je er op bedevaart naartoe of zo. Het staat wel in de Bijbel, hè. Aardig is dat, hè. En weet je wat ik ook zo leuk vind? Geen idee waar die eikenbossen op slaan natuurlijk, hè. Tot aan het eikenbos More. Dat weet je niet. Daar kom je pas later achter, soms pas veel later. Want over de besnijdenis van Abraham hebben we het nog niet gehad. Nee, ik heb zin in gedachten, die kan niet, dus die moet ik even overslaan. Maar dat weet je nog niet. Maar als je verder gelezen hebt en je komt aan hier weer terug, dan begin je na te denken. En kom je inderdaad tot de gedachte die ik eerder deze week naar voren bracht. Dat die eik, die eikenboom, de eikel, nou eenmaal een beeld is van de besnijdenis. En dat in zichzelf is weer een teken van hoe die beloften vervuld zouden worden. Namelijk hoe dat nieuwe verbond tot stand zou komen. Zie? Via dood en opstanding. Via het wegnemen van het oude, het neutraliseren, dan wel het nihiliseren van het oude en het tot stand brengen van het nieuwe. Maar dat is de hele geschiedenis hier, daar hebben we het al die dagen al over. Over hoe dat zit. Het oude wordt weggenomen. Die eerste broer, die oudste, die verdwijnt. Nou ja, hij laat wel wat na, maar hij verdwijnt van het toneel. En ze trekken uit Ur der Chaldeeën. En daarna nog een keer. Het was wachten op de dood van die oude. Met alle respect, maar hoe zeg je zoiets anders lekker vlot? Het was wachten op de dood van Tera. Hetgeen nog wel lang duurde, want die werd 205. En dan eindelijk kunnen ze weer verder. Het oude is voorbij. En dan verder naar Canaan. Maar het is niks anders dan die... Dan de besnijdenis, het wegnemen van het oude, het wegnemen van het oppervlakkige, de buitenkant, de uiterlijke vorm, het omhulsel of hoe het maar heet mag. Nou, het heet gewoon het vlees. Daarom heet het ook de besnijdenis des vleeses bij gelegenheid. Kortom, het is steeds diezelfde geschiedenis en het wordt in het schilderij opgenomen. Kunt u zich dat voorstellen? Ik ben geen beeldend kunstenaar, in de verste verte niet. Het is iets waar ik geen aanleg voor heb bestaan. Maar je kan je toch zo'n beetje zo'n plaatje voorstellen. Een paar plechtige tenten moeten doen zijn, enzovoort, met Abraham erbij. Misschien nog met een kroontje op zijn hoofd, en anders geven we Sarah er een. En dan op de achtergrond, of op soort van opzij, zo'n eikenboom, weet u wel. Met het eikenblad, met die 5 punten. En wat flink herkenbare eikels eraan. En als zo'n schilderij ergens hangt, in het Krullermuller, of hoe het maar heet, dat mag allemaal, en waar het maar hangt. Even mijn part in het Rijksmuseum. Dan is er altijd wel iemand die je daar rondleidt en die dan begint uit te leggen tegen betaling van waarom de schilder dat zo gedaan heeft. En waarom hij niet gekozen heeft voor een dennenboom of een kerstboom. Of een boom heb je nog meer? Oh ja, terebinte. Ja, maar waarom het specifiek die eik is op het schilderij, toch? En dan ben je helemaal niet verbaasd, dan laat je dat uitleggen. Dan zeg je, oh, zit dat zo, is dat de bedoeling? Het is de uitbeelding van zus of zo. En nou hebben we niet het plaatje, maar wel de beschrijvingen van. En dan zeg ik u erbij, nou ja, en dat is niet eens tegen betaling, want dit krijgt u gratis mee. Het is een uitbeelding van de besnijdenis, van dood en opstanding. Trouwens, je had op het schilderij ergens op de achtergrond, ver achterin, had je ook nog stiekem een grafmonument kunnen neerzetten. Weet je veel, een staande steen of wat het maar was. En wat is dat? Ja, dat is een uitbeelding van de dood van de oude mens. Nou ja, het is de grafsteen van Haran. Of van Terach. Hoe dan ook maar. Heb je dat? Dat wordt ons gewoon geschilderd. En in plaats van het plaatje, krijgt het gewoon in tekst uitgebeeld. Sterker nog, Abraham moest het uitbeelden. Nou ja, in elk geval, hij heeft het uitgebeeld. En dat is wat je in die oude, in die Bijbelse geschiedenissen in elk geval vindt. En daarom, en dat is ook een vaste tekst dan, daarom vind je dikwijls van die onbenullige details. Want in je gedachten ben je met een geschiedenis, heb ik u ook voorgehouden, het is een geschiedenis. En het is niet maar de geschiedenis van een Bedouin, maar van iemand uit de hoogste koninklijke rangen, om zo te zeggen. En dan ineens staat er, hij komt bij Sichem en daar zet hij dan zijn tent op met de hele mispogen. En dat is bij de eikenbos, bij het eikenbos van More of Mamre, wat het maar was. En dan denk je, nou, ze is echt in elkaar gestoken, dit verhaal. Misschien weer een aanwijzing voor de bronnensplitsing. Zijn details die uit een ander verhaal komen en die hier tussen geplakt zijn. Want zo redeneren die lui, hè. Maar toen maar weer. Maar je zou zo'n beeld moeten herkennen. En dan is het af en dan komt het volgende plaatje. Dus hij breekt het verhaal weer op en dan gaat hij weer ergens anders staan. Namelijk in Bethel, ten oosten van Bethel. Bij de oorsprong, zo kun je het ook vertalen hoor, bij de oorsprong van Bethel. En dan tegen het westen en Ai tegen het oosten. Ik ga niet op al die details in, maar hij doet precies hetzelfde. En bouwt een altaar, zodat we de man in het beloofde land tegenkomen, dat hij van lang zal zijn leven niet zal ontvangen. En we vinden hem nu op twee locaties. De ene locatie is Sichem en de andere is Bethel. En het zegt ons geen bal. Want we zijn die plaatsen nog nooit tegengekomen. Hiervoor waren we trouwens in Mesopotamië, in Babel, in het tweestromenland en nog verder terug in het vierstromenland. Beendorf van Ede, ja, inderdaad. Kortom, daar zit je in Mesopotamië, dat is een heel ander gebied. Dit land kennen we niet. Weten we niks van, is nog niet genoemd. Komen we hier voor het eerst in de Bijbel? Dus ja, wat zegt het ons? Nou ja, dat komt later wel. En op dit punt, als je niet verder bent dan bladzijde 17, ja, dan valt er verder niks over te zeggen. Maar neem niet weg dat je diezelfde plaatsnamen later in de Bijbel nog wel eens tegenkomt. Er zijn bekende plaatsen uit de Bijbelse geschiedenis. Ik wou zeggen, die komen met regelmaat terug, maar dat is niet zo. Het is onregelmatig. Maar ze komen terug bij gelegenheid. En er gebeurt steeds wat. En dat tel je dus bij elkaar op vervolgens. Wat er allemaal gebeurt bij zo'n plek. En dan krijg je weer een plaatje. Want dan begin je te begrijpen wat er aan de hand is met Sichem. Eventueel met Bethel. Bethel was niet zo best trouwens, uiteindelijk. In het begin wel, maar het ging ermee fout, weet u wel. Doet er trouwens niet zoveel toe nou. Maar ze plaatsen die in de Bijbel voorkomen. En die in zichzelf het een en ander illustreren. En in het licht van wat er later over Sichem gezegd wordt, begrijpen we waarom Abraham hier stopt in Sichem. En dat is de eerste plaats, althans in het verslag. De eerste plaats waar hij zich vestigt. Dat wil niet zeggen dat hij zijn tent niet eerder al ergens anders had opgeslagen en misschien zelfs al maanden verbleven was. Maar het wordt in ieder geval niet vermeld. Voor ons maakt dat verder niet uit. In het woord van God, in het geïnspireerde verslag, om zo te zeggen, van de gebeurtenissen, wordt dit als eerste vermeld. Sichem, hij komt in het beloofde land aan en hij is in Sichem. Dat betekent schouder. Het was van de zonen van Hemor, Chamor. Het waren ezels namelijk, sorry. Hemor is Chamor en Chamor is een ezel. Maar ja, die zijn we ook nog niet tegengekomen in de Bijbel, ezels. Maar we komen ze wel tegen tot in het Nieuwe Testament aan toe. Het is soms moeilijk om ze te vangen. Ze zijn nogal eens zoek. Ja, nee, dat kent u toch allemaal. Het komt allemaal in de Bijbelse geschiedenis voor. En anders zoek het maar eens op. En dan leer je begrijpen wat die ezel eigenlijk uitbeeldt. Waar hij voor staat. Want God heeft voortijds veel malen op vele wijze tot de Vader gesproken. En met name door symboliek. En met name ook door die geschiedenissen uiteraard. Die ons iets zouden leren. En daar gaat het maar om, hè. Kijk, de ezel, dat is makkelijk uit te leggen. De ezel, dat is zo'n lastdier. Dat kan hij ook goed. Lasten dragen. Maar wel beperkt. Sommigen van u hebben het wel meegemaakt, hoe dat dan gaat. Weet je wel, je gaat naar Petra en dan... nee, dat is niet de buurvrouw, dat is Petra in Jordanië. En dan moeten we Eldeer op, dat is bovenop een berg. Dat is zeer vermoeiend, dat kan je nog navragen aan broeder Andreas van de Wal, wel te verstaan. Zeer vermoeiend, maar goed, je kunt ook... Je laat rijden op een ezel naar boven toe. Dat kun je nog navragen aan zuster Ina de Kulve. Die is ze vrij geweest om zo bereid geweest om ons dat te illustreren. Want die had voor de rit naar boven toe had ze drie ezels nodig. Eén voor één. Want als het beest... Eén keer begint te zweten, dan is het nog maar één bigon in Gronings. Want anders valt het beest dood neer. Dan is hij aan zijn end en dat komt zomaar ineens. Houd het op. Het is serieel, want we hebben zelfs dode ezels gewoon naar beneden in het ravijn zien liggen. Dan storten ze in elkaar, dan is het over. Ze kunnen een boel hebben, ik vind het razend knap wat die beesten kunnen. Maar op een gegeven moment is het over en dan is het afgelopen. Kortom, Ina moest eraf dan, hè, en dan moest er een andere ezel gehaald worden. Trouwens, ik herinner me nog een heel ander verhaal. Daar waren we. Ze heeft het ook eens een keer geregeld op een kameel. Maar toen we... Ik geloof wel dat het binnen het jaar was, of het was het andere jaar, kwamen er weer, en Ina zou weer mee, en die zou weer op een kameel, maar die kameel, die herkende haar. Ja, die werd toch wel gezien. Ja. Ja, dat ging niet door. Hij had ervaring met het goede mens. En dat deed hij geen tweede keer meer. Maar verbijsterend. Ja. Maar wat ik eigenlijk gewoon ook al kort had kunnen uitleggen. De ezel is een beeld van een gelovige. Hij vandaar dat het beest ook van die vrouw die zo wijs toch wel wat grote oren heeft. Dat is zo. Het is een goede lastdrager, het is een gehoorzaam dier, maar hij heeft zo zijn grenzen. Hij leert ook onderweg erg goed. Dus serieus waar, als een ezel één keer een bepaalde route gelopen heeft, dat kunnen honderden kilometers zijn trouwens, maar als hij één keer die route gelopen heeft, kent hij hem. En als hij de eerste keer links langs het rotsbord gelopen is, zal hij dat de tweede keer absoluut weer zo doen. En niet anders. Die route kent hij, heeft hij gelopen, die doet hij dus weer. Vandaar zelfs in het Nederlands de uitspraak: een ezel stoot zich in het gemeen niet tweemaal aan dezelfde steen. Maar ook dat hebben we in Petra al meegemaakt. Dat we in optocht naar boven gingen, naar de Berg Hor. Naar, laat maar zeggen, het graf van Aaron. En dan, het zijn vele kilometers, en dan lopen die ezels tamelijk vrij met een bedouin in de buurt. Maar bij gelegenheid sprong dan zo'n bedouin ineens naar die ezel toe om te grijpen. Er was niks aan de hand hoor. Maar die bedouin wist dat die ezel vlak langs de afgrond zou lopen. Omdat hij dat beest dat altijd doet. Maar met die Nederlandse toeristen wordt het toch een beetje link. Of die weet dat die ezel een sprong zal maken over de een of andere kloof en zo. En dan zei je, dus als toerist met je verrekijkertje en je cameraatje, zit je op die ezel met die slingerende benen daar beneden. Het ziet er niet uit. Ik zie nog broeder Ab Curving voor me op die ezel. Dat vond ik geweldig. Want een ezel is daar in dat gebied zieker dan een paard. En wij zaten allemaal op een paard, een Ab Curving, die had betaald, dus die reed voorop. Zo gaat dat natuurlijk. En die zat op een ezel. En wij reden erachter, dat verschegen zich, die lange benen. En weerszijden van die ezel bungelende. Ik zal het nooit vergeten. Maar goed, maar zo'n dier kent de weg. En hij mag zich dan misschien aan een steen stoten, maar dat overkomt hem niet meer. Het zijn wijze dieren en die ezels worden geleerd bij gelegenheid een bepaalde route te lopen van hop naar her of van A naar B, dat weet ik niet, wat het maar was. En daarna worden ze verkocht voor dat doel om een karavaan te leiden. En dan loopt zo'n beest voorop, die kent de weg, die weet als ik hier lang moet, dan moet ik daar naartoe en de route is zo. En dan heb je er geen omkijken naar, hoef je de karavaan niet meer te sturen. Zo'n beest heet een leidezel. Hij leert. Hij kent zijn weg, hij is onderwezen één keer en dat is voor altijd. Dat is het verhaal. En daarom is hij een beeld van een gelovige. En daarom heeft hij bovendien ook een hekel aan de wet. Hij kent de weg. Hij heeft wat geleerd. En daarna gaat hij zijn eigen weg. En vandaar dat iemand als Saul, die zelf een uitbeelding is van de wet, de eisende, dat is de echte vertaling van zijn naam, staat in alle boeken verkeerd. Zeg ik dan arrogant, maar vooruit. De eisende, niet de gevraagde, maar de vragende. Saul, die de dingen naar zijn hand wil zetten, die het wil regelen, die wetten maakt. U weet wel, en die woonde niet eens in Brussel. Maar in ieder geval, hij is een beeld van de wet. Maar het verhaal van Saul begint met het onbenullige verhaal dat de ezels zoek waren en hoe ze ezels gaan zoeken. De introductie van een koning van Israël. Hoe ze koning worden, begint met het onbenullige verhaal over ezels die zoeken en dan moet hij dan achteraan. om ze weer terug te vinden. Maar het is wel het verhaal van de wet. En een beetje gelovige trekt zich niet zoveel van die wet aan, hoor. En ik zei dat in gedachten binnen oud-testamentisch kader. Ik bedoel dit. Onder het Oude Testament, dat wil zeggen in Israël, in Canaan, vanaf de dagen van Mozes tot aan de kruisiging van de Heer Jezus, werd men als Israëliet geacht onder de wet te leven. Maar u en ik weten dat de Heer Jezus daar niet zo'n hoge pet van op had in zijn dagen. En overhoop lag met de wetgeleerden, namelijk de schriftgeleerden. Hij nam het daar niet zo nauw mee. Hij relativeerde de wet. En in het algemeen kan ik toch rustig zeggen dat de Heer leerde dat het belangrijker was te gehoorzamen dan onder de wet te leven. Dat wil zeggen te luisteren naar het woord van God. Heb u dit nog? En stel nou, je leeft onder de wet en daarmee onder de vloek van de wet. En dan zeg ik, zo wat. Oké, dan heb je gezondigd, dan ben je des doodschuldig. Zo wat. Zolang je een gelovige bent, kan je niks gebeuren. Dat is betrekkelijk wat ik nu zeg, maar ja, maar ik bedoel het wel. Relativerend, zo is dat dan toch? De mens die de wet overtreedt, zal sterven. En de mens die deze dingen doet, zal leven, maar dat kan hij niet. We nemen niet weg dat dezelfde Bijbel leert, en dat stamt van voor Mozes en voor de Mozaïsche wet, dat God geloof rekent tot gerechtigheid. En wat moet je dan met de rest nog? Als God je vrijspreekt op grond van geloof. Nieuwe Testament zegt dit, wat ik nu zeg, die zegt gewoon, wie zal beschuldiging inbrengen tegen de uitverkorene Gods? Als God degene is die ons vrijspreekt, ons rechtvaardig, Romeinen 8. Als God ons rechtvaardig verklaart, wie zou ons dan moeten veroordelen? Wie is het die verdoemd staat er dan? Dat is wel een heel betrekkelijk ding. Heb je die dan niet nodig? Als je volwassen bent niet, zegt de Bijbel. Als je kind bent wellicht. Dat is Galaten 4. Staat letterlijk zo hoor. Maar kijk, wij worden geacht ezels te zijn. Wij houden niet van het juk van de wet. Wij horen naar de stem van onze meester. En als men ons slaat en onder het juk van de wet wil brengen, bij gelegenheid draaien we dan ons even om en hebben iets te zeggen. Hè? Spreek het een ezel, hè? Ja. Ik heb het over die van Biliam, weet u nog? Die kende de weg. En had er ook nog wat over te zeggen ook, want als je goed luistert, dan heb je later ook nog wat te zeggen. Want dan ben je geleerd geworden. Dat wil zeggen, dan ben je onderwezen geworden, bedoel ik. Hè? Nou, dat is het. Dus je komt dat allemaal tegen. En hier kom je bij, er staat hier niet bij, maar later wel, als het over Sichem gaat, dat was van de zonen van Hemor, Gamor, van die ezels, dus daar sta je op het goede spoor. Dat is een uitbeelding van gelovigen. Degene die zoeken vrijheid van de wet. Weet je wel, in het Nieuwe Testament vind je ook zo'n ezel, dat weet je toch, hè? Het jong ene ezelin, een mannelijk veulen. Maar die was helemaal nog nooit onder de wet geweest. Dat wil zeggen, er had nog nooit iemand een last opgelegd of niemand dat het dier ooit bereden. En de Heer zei, die moet ik hebben. En dat is een uitbeelding, als ik het kort zeg nu, maar dat is dan wel heel kort, maar dat is een uitbeelding van ons, van de gemeente. Voortgekomen uit een jukdragende ezelin, laten we zeggen uit Israël, van mannelijk geslacht, want het woord gemeente is een vrouwelijk woord, grammaticaal, maar de gemeente is het lichaam van een man en dus mannelijk. Vandaar dat ons gezegd wordt, houd u mannelijk. En van, nee, staat er echt. Nieuwe Testament, Korinthe geloof ik. Ik weet niet zeker, maar... houdt u mannelijk of er staat, wij zijn geroepen tot zo'n stelling. Niet tot dochterstelling, tot zo'n stelling. Want de gemeente zou opgroeien tot een volkomen man. Nee, ja, niet de schone bruid, een volkomen man. Heb u dat nog? En dat zijn zomaar een paar teksten. Maar toen maar weer. Sichem. En Sichem betekent zoveel als een schouder. Dat is wat een last draagt. Dat is eigenlijk de betekenis van het woord. Maar het wordt gewoon geïnterpreteerd als een schouder. En ook meestal als zodanig vertaald, omdat de tekst dat vraagt ook. Sichem. Sjagam. Een schouder. Dat wat draagt. En als u vraagt, wat is er dan op die schouder? En het is net zo eind december, zal ik maar zeggen. Wat is er dan op die schouder? De heerschappij. En ik roep altijd, nou ja, wat je ook draagt. Als je wat draagt, draag je verantwoordelijkheid. Dat is wat je draagt. En verantwoordelijkheid hangt rechtstreeks samen met heerschappij. Je wordt verantwoordelijk gesteld, dus je moet de dingen beheren of eventueel beheersen. En inderdaad, van Christus staat, de heerschappij is op zijn sjagam in Jesaja. Wat was het, 9? 11? 10? 9, dacht ik. De heerschappij is op zijn schouder, zijn naam is wonderlijk raad, en hoe dat maar heet, mag allemaal. Hè. Tegen dat eind december is, weet ik het ook weer, maar zo in eind juli weet ik het niet hoor. Jesaja 9 vers 6 wordt meer gesouffleerd. Ja, zo is dat. Sichem spreekt over heerschappij. Dan ben je toch aardig nog bij de les in het verhaal, hè? Want wie hebben we hier? De koninklijke familie. En degene daaruit die van Gods wegen is aangesteld om inderdaad die kroon te dragen. Hem wordt de heerschappij gegeven. En vele koningen zouden uit hem voortkomen. Dat wil zeggen, hij wordt de stamvader van een nogal brede dynastie. En als er plaatsnamen genoemd worden als hij in Kanaan aankomt, is het Sichem, de schouder. En de associatie met heerschappij. En de associatie met geloof en vrijheid. Want dat is waar de ezel om gaat. Hè? Best bereid wat te dragen, maar dan toch graag de eigen weg gaan. Dat wil zeggen de eigen verantwoordelijkheid dragen. Dat is wat. Dus dat is het gewicht van die namen die hier genoemd worden. En dat dat terecht is. Ik bedoel dat zo is. Dat die interpretatie correct is, ja, dat blijkt vanzelf. Als je in andere schriftplaatsen terechtkomt, waar de naam Sichem genoemd wordt. Waar Sichem figureert op de achtergrond. Want begrijp je me goed, van al die gebeurtenissen maakt het eigenlijk niks uit waar het gebeurde. En toch staat erbij, het was bij Bethel. U weet wel, Jacob moest vluchten voor Esau. Dat weet je dan, en dan gaat hij naar Paddan Aram, hebben we het vanmorgen over gehad, naar Paddan Aram, ik geloof dat de opname mislukt is, dus ik zeg het niet meer even. Hij ging naar Paddan Aram, dan wel naar de stad van Naor, dan wel naar Haran, staat in de verschillende schriftplaatsen, bij elkaar opgeteld, betekent dat de familie van Nahor dus daar in Haran was achtergebleven, en ook volgende generaties had voortgebracht, en Jacob moest vluchten, en hij wordt gestuurd eerst door zijn moeder, naar Haran en daarna door zijn vader naar Paddan Aram en hoe het hem heten mag en dan gaat hij op weg en dan nemen wij er genoegen mee en daar kwam hij dan aan en het kan ons nog niet schelen waar hij onderweg overnacht heeft, laat staan waar hij zijn hoofd opgelegd heeft, toch? Ja, maar het wordt wel verteld, het was bij een plaats die Lus heette. Nou, daar valt weinig aan uit te leggen. en voor het nieuw te maken, alsnog te maken in het Nederlands etymologisch woordenboek. Ons woord lus komt van het Hebreeuwse lus. L-U-Z. Lus. Nee, hoe je het in het Hebreeuws spelt, weet ik niet. Maar dan moet je naar het Leeuwenhagen vragen. Die weet het uit het hoofd. Ik niet. Lus heet dat. Want lus, dat staat wel in de Hebreeuwse woordenboek. Lus betekent een omweg. Een andere route. Nou, dat is een lus toch? Precies. En de aardigheid is, maar dat weet je op dat moment nog niet in de geschiedenis, dat als Jacob zijn reis naar Paddan Aram aanvangt, dan begint hij aan die lus. Het is een omweg van 20 jaar, waarna hij weer terugkomt op dezelfde plek. In Bethel, waar hij de Heer een altaar bouwt, en waar de Heer dan alsnog zijn verbond aan Jacob bevestigt. Nee, dat is een paar hoofdstukken verder, dus kunt u allemaal zo nalezen hoe dat zit. Maar dat was die plaats, Lus. Alleen Jacob zegt, dit is niet dan een huis Gods. Dan wel een plaats waar God woont. Want huis is ook gewoon een plaats. Dit is niet dan een huis Gods. En hij noemde de plaats dus huis Gods, namelijk Bethel. Is er nog iemand wakker? Hoe kan het dan dat hier in Genesis 12 staat dat de plaats Bethel heet, terwijl Jacob later de plaats was zo noemd, de plaats welks naam tevoren Lus was, dat staat er dan allemaal. En het antwoord is dat dit boek, die Bijbelboeken, door verschillende handen gegaan zijn in de loop van de tijd. En dat men dus dit bijgezegd heeft, bijgeschreven heeft achteraf, waar het was in wat die plaatsnaam betekent. Geïnspireerd zijn wel, dus er is niks mee mis hoor. Want dat de Bijbel door verschillende personen geschreven is, dat weet iedereen, hè? Toch? Mag niet al te moeilijk zijn. Maar Bethel, huis Gods en wat er maar mee samenhangt. En die plaats speelt een belangrijke rol later. Het is waar God woont. En het is al heel erg dat later die Jerobeam, weten we wel, de eerste koning van het 10-stammenrijk, na de scheuring van het rijk, daarin Bethel dat afgodsbeeld laat oprichten. Hè? Dat gouden kalf. Ja, in Bethel. En in Ai, meen ik. Me goed herinneren. Nee, in Bethel in Dan was dat. Hè? Ja. Maar in ieder geval in Bethel. Dat wil zeggen, hij wil daar niet mee rekenen, weg met de Heer. Maar niettemin, dit plaats is Bethel. Nou ja, enzovoort, want het komt nog veel vaker natuurlijk in de Bijbel voor, in plaats van de profetenschool, in de dagen van Elia, of was het Elisa, noemt u maar op, het komt vaker voor. En dat is met Sichem ook zo, de schouder. Want het hele punt is, om het te beperken tot Sichem, dat Sichem in verband gebracht wordt heel de Bijbel door. Aan de ene kant met het koningschap, althans het begin daarvan, want waar die koningen dan uiteindelijk een residentie hebben, waar hun paleizen staan, dat is een ander verhaal. Maar als ze koning worden, worden ze koning in Sichem. Later niet meer, maar aanvankelijk wel. Daar begint koningschap. Daar begint die schouder. Daar begint het dragen van de verantwoordelijkheid. Maar ja, het echte koninkrijk, het echte beloofde koninkrijk is het Messiaanse Rijk. Dat van Christus. En daar wordt het dus mee in verband gebracht. Namelijk met het aanbreken van het nieuwe verbond. Want de Heer Jezus Christus is gekroond geworden met eer en heerlijkheid. Na zijn dood, dat wil zeggen na zijn kruisiging, en in zijn opstanding en hemelvaart. En dat is het begin van het Koninkrijk van Christus, anders genoemd het Messiaanse Rijk, ook genoemd Koninkrijk der Hemelen, dan wel Koninkrijk Gods. Dan heb je nog Koninkrijk van het Licht, en wat er nog maar meer voor termen voor zijn. Maar daar staat het voor. Sichem wordt geassocieerd met het aanbreken van het nieuwe verbond en met het begin van de vervulling definitief. Nog een keer. Met het begin van de definitieve vervulling van Gods belofte. En het hoeft je dus niet te verbazen dat je dus in het Nieuwe Testament dat Sichem weer tegenkomt. Maar veel eerder al en altijd in dezelfde functie. Hebben die tot zoveel? En het wordt hier al uitgebeeld. Niet uitgelegd. Het wordt sowieso niet uitgelegd. Maar wel uitgebeeld. Abraham komt in het beloofde land. Dus de uitbeelding van de vervulling van de beloften die in hem gedaan zijn. Die worden aan hem niet vervuld. Toen in die tijd. Zou pas veel later gebeuren. Aan zijn zaad. Feitelijk pas aan zijn zaad enkelvoud. Namelijk Christus. Daar begint dat pas. Maar de details hier, die verwijzen daarnaar op symbolische wijze. En daarom krijgen wij dat plaatje. Want dat plaatje van die tent en die man en die vrouw met die kroon en die eikenboom daarnaast en dat graf op de achtergrond had net zo goed gewoon de uitbeelding kunnen zijn van het aanbreken van het nieuwe verbond. Toch? De bruidegom en de bruid. Mochten niet al te problematisch zijn. De eikel, van dood, eikel als beeld van dood en opstanding. Nieuwe leven. Dat daaruit barst. Uit die oude bolster, zal ik maar zeggen. En op de achtergrond dan nog een grafteken. Uitbeeldend, al de schepping is voorbij. We zijn der zonde, der wereld en der wet gekruist. Dat is dat grafteken dan, enzovoort. Kortom, nieuw verbond is aangebroken. Dat is het dan. Prachtig schilderij. Met een meervoudige toepassing dus eigenlijk. Maar één structuur. Ja. Hij kwam tot aan de plaats Sichem. Het is wel aardig, want als je later Jacob volgt. Jacob, Abraham, Isaac, Jacob, even verder. Hè. Jacob volgt. Dan inderdaad verdwijnt hij, zoals we vanmorgen even gezien hebben, naar de andere tak van de familie. Na 20 jaar komt hij terug. Komt hij bij Laban vandaan. Ik moet even doorbladeren. Dat is uitgebreide hoofdstuk hoor. Maar goed, dan komt hij terug. Uiteindelijk leidt het tot dat hij ook die naam Israël krijgt enzovoorts. Maar dan ben je in Genesis 33 of zo. Dat is dan definitief en uiteindelijk, na spannende voorgeschiedenis, de ontmoeting na 20 jaar tussen Jacob en Esau. En het heet ontmoeting en verzoening met Esau. En dan wordt er nog gevraagd van wie is al dat vee, van wie zijn al die, van wie is dat allemaal? En dan zegt Esau vers 9, ik heb veel, mijn broeder, je mag het ook hebben, het zij het uwe. En dan vers 10, toen zei Jacob, och nee, indien ik genade in uw ogen gevonden heb, zo neem mijn geschenk van mijn hand. Daarom, omdat ik uw aangezicht gezien heb, als had ik Gods aangezicht gezien en gij welgevallen aan mij genomen hebt. Enzovoort. En ik kan het zo gauw niet staan, maar hij zegt dan tegen Ezo, och, de Heer heeft mij alles gegeven. Laat me zitten. Maar goed. Hè? Ja, ik zie het zo, die bril van mij, die wordt steeds slechter. Ja, wel, een beetje oude bril, denk ik. Maar goed, uiteindelijk staat er in vers 16, alzo keerde Esau die dag wederom zijn zwees naar Seir. Dat is het gebied inderdaad van Petra. Maar toen maar weer. Gebergte van Seir. Maar Jacob, of gewoon en Jacob, reisde naar Sukkot en bouwde een huis voor zich en maakte hutten voor zijn vee. En daarom noemde hij de naam die plaats Sukkot, want Sukkot is het meervoud van het woord voor een hut. Hè? Net als voor loofhut, het loofhuttenfeest, Sukkot. Zo doen. En Jacob kwam behouden tot de stad Sichem. Jacob is 20 jaar weg geweest, komt alsnog met zijn hele familie uit Paddan Aram, dan wel uit Haran of wat het maar was. Komt hij, of derde generatie, met de hele familie uit dat gebied, komt in Canaan En dan staat er, hij kwam behouden tot de stad Sichem, welke is in het land Canaan, als hij kwam van Paddan Aram en hij legerde zich in het gezicht der stad, net als Abraham vele jaren eerder gedaan had. En zo herhaalt de geschiedenis zich. Hebben we dit? Maar ja, het blijft diezelfde betekenis houden. Het is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. Jacob en Ezo met elkaar verzoend zijn. Wat natuurlijk moet uitleggen dat Jacob, als hij op de vlucht gaat, dan toch in de praktijk een beeld is van de gemeente. Heb ik u toch wel eens verteld, of niet? Nee? Je hebt twee broers, Jacob en Ezo. En Jacob krijgt de erfenis en Ezo niet. En dan vlucht Jacob, wordt vervolgd door Ezo en hij moet vluchten. Je zou moeten begrijpen dat als het gaat om eerst geboorterecht en erfenis, die zou bestemd zijn voor het Joodse volk. Maar het Joodse volk wil niet, het wordt dus aan de gemeente gegeven. En dan is het Joodse volk jaloers en vervolgt de gemeente, de christenen. Ik zal u tot jaloersheid verwekken. En wat iets meer zei. Ik zeg het nu wat erg kort, maar dat is het verhaal. Ik heb het vroeger van mijn vader geleerd dat dat zo was. Ezo, die man die het allemaal wel zelf zou regelen, en, u weet wel, de grote jager enzovoort, de sterke man, is uitbeelding van Israël onder de wet, bedoeld was uiteraard het Joodse volk, onder de wet. Maar ja, de grote zegen gaat niet naar het Joodse volk, maar wordt gegeven aan iemand anders. Het hele Nieuwe Testament leert dat, toch? En bijna alle kerken leren dat. Het wordt van de Joden weggenomen, het is gegeven aan de kerk, toch? Dus ik zeg niks bijzonders. Ook niet onorthodox, om zo te zeggen. Het is volstrekt orthodox. Maar de aardigheid is natuurlijk dat Jacob dan moet vluchten en terechtkomt bij een andere tak van de familie. Maar ja, die vraag, dat ben ik serieus, die heb ik wel eens gezegd ook. Die vraag heb ik me van jongs af aan gesteld. Dat kan ook wel wezen, dat is een mooi beeld, maar het is niet compleet, want wie is in vredesnaam die Laban dan in hetzelfde verhaal? Waar komt die gemeente dan terecht, bedoel ik? Als hij niet thuis hoort binnen het Jodendom en in plaats daarvan door het Jodendom vervolgd wordt. Wie is dan die Laban? Het enige antwoord is, ja, dit is een vraag voor niks eigenlijk. Dit is veel te gemakkelijk. Ja, want als Jacob niet thuis hoort bij Ezo, bij het Joodse volk, ja, dan hoort hij thuis, hoort de gemeente dus thuis bij dat andere volk. En dat is noodzakelijk de andere tak van de familie van Israël. Namelijk bij de 10 stammen van Israël. Er mag niks moeilijks aan zijn. Zie? Maar als de verzoening tot stand komt tussen Jacob en Ezo, als het weer goed komt met die beiden, om zo te zeggen, als het één geheel wordt, ja, misschien maak ik hem nou te moeilijk. Maar als ze elkaar een ja-woord geven. Ik vind het nog net een eufemistische uitdrukking, ontwijkende uitdrukking. Als ze elkaar het ja-woord geven, zodat het weer bij elkaar komt, ja, dan breekt het koninkrijk aan. Oh, dan moet ik 2 dingen uitleggen. Het ene is over dat ja-woord. Want het wordt wel degelijk als huwelijk beschouwd, maar gaan we liever niet op in, want het is uitgebreider dan dit. Maar het is wel degelijk een kwestie van een huwelijk, zo wordt het in de Bijbel beschreven. Maar laat die maar liggen. En de andere is, ik zei, dan, als ze bij elkaar komen, dan breekt het koninkrijk aan. En wanneer is dat dan? En dan zeg ik het dus alsnog een keer, maar nu anders. Waar? Die twee bij elkaar komen, eventueel ook maar in de tijd, waar die bij elkaar komen, daar is het koninkrijk. Daar is het nieuwe verband. En dat kan ik rustig zeggen, want het Nieuwe Testament zegt dat Jood en Heiden en wie het maar waren, inclusief de Skieten en wie waren het nog meer, de barbaren en zo, dat ze één zijn in de gemeente, want dat onderscheid valt daar weg. Dat wil zeggen, in zeker opzicht is dat vandaag zo. In ander opzicht is dat pas na 2000 jaar. Dat wil zeggen in de dagen na onze bedeling, in de dagen van de wederkomst van Christus. Heb je dat nog? Nou ja. En dus, Jacob komt in Canaan, dan is verzoend met Esau, het is achter de rug. En waar zijn we? In Sichem. Zo hoort dat. En dan nog wat. Want er staat bij, vers 18 lees ik weer. Jacob kwam behouden tot, ik kan ook zeggen, dan breekt het loofhutte, ben je nou toch, hè? Dan breekt het loofhuttefeest aan. Want het loofhuttefeest is een beeld van het koninkrijk. En het loofhuttefeest wordt door de Joden, of zij die het willen worden, onder vermomming, wordt door hen Sukkot genoemd. Het feest van de hutten, van de huttenzetting. Sukkot. Dit woord staat hier. Maar Sukkot als feest is een uitbeelding van het Messiaanse Rijk. Koninkrijk. Nou goed. Hij noemde de naam die plaats Sukkot. En hij kwam bij Sichem in het land Canaan. In het gezicht der stad. Net als Abraham. En hij kocht een deel des velds. Waarop hij zijn tent gespannen had. Let op, hij kocht niet het veld waarop hij zijn tent gespannen had. Want dan krijg je een probleem. Want de bedoeling was dat ze als vreemdelingen zouden verkeren. En geen eigen bezit in de zin van onroerend goed zouden hebben in dit land, al die aartsvaders niet. Maar dus hij kocht een deel des velds waarop hij zijn tent gespannen had. Dat kocht hij van de hand der zonen van Hemor. Dat was die ezel, weet u nog. De vader van Sichem, in de praktijk de bouwer. En eventueel de eigenaar nog. Maar hij kocht het van de zonen van Hemor. Dus die Hemor zal overleden zijn. Maar niettemin Hemor wordt geacht de bouwer van Sichem te zijn. En dat kocht hij voor 100 stukken geld. Daar heb je ook niks aan. Want een stuk geld, bedoelden ze een cent of een euro? Of een gouden tintje? Dan weet je nog niet hoeveel het kostte. Je moet het alleen met het getal doen. En dan weet je niet hoeveel het is, maar je kent wel het getal. 100. En die is helemaal makkelijk. Want 100 staat nou eenmaal voor het aanbreken van het nieuwe verbond. Ik zeg meestal, het staat voor het ingaan in het koninkrijk. 100. Dat heeft van doen met met de kameel door een oog van een naald, maar die legt een ander u wel een keer uit. Maar meer voor de hand ligt uit te leggen hoe dat zit in de symboliek van de tabernakel, waar je een poort, een deur en een voorhangsel hebt. Er zijn drie doorgangen, maar die hebben alle drie een oppervlak. De doorgang heeft een oppervlak van 100. De poort van 5 bij 20, 20 breed 5 hoog. En de deur, dat is van de voorhof. En de ingang in het heilige is 10 bij 10... En de volgende doorgang is die van het voorhangsel van het heilige naar het heilige. De heilige is ook 10 bij 10, dus 100. 100 staat voor het aanbreken van het koninkrijk, het ingaan in, enzovoorts. In het oog van de naald, dat hebben we afgesproken, dat legt iemand anders u uit. Want het oog van de naald is een kof, en dat is onze letter Q, en dat is een naald met een oogje eraan, hè. Nou, bij ons is het een oog met een heel klein naaldje eraan. Maar als wij het schrijven, hoofdletter Q. Maar goed, het is eigenlijk een naald met een oog. Oog van de naald. Daar moet je doorheen om behouden te worden. En dus kruipen wij door het oog van de naald. Soms denk ik, iemand heeft het toch begrepen ergens ooit. Wij kruipen door het oog van de naald en dat betekent dat we gered worden. Nou, dat bedoel ik. Wij kruipen door de kof. Door de honden dus. En zo worden wij behouden. Dat is het eigenlijk. Om het maar eenvoudig te houden dan. En waarom dat dan weer zo is. Dat komt omdat 10 staat voor het woord van God. En 100 is het kwadraat van 10. En daarmee de vervulling van de 10. Dan wel de vervulling van het woord van God. 10 maal 10. Een andere keer hebben we het weer over 7. En 7 maal 7 maal. Maar dit gaat over 10. En 10 maal 10. het woord van God dat vervuld wordt. Nou, als het woord van God vervuld wordt, breekt het nieuwe verbond aan. Dus je had naast Sichem ook altijd nog zo'n stopnaald in de grond kunnen steken. Op schilderijen. Naast die eikelenboom. Hij kocht een deel des velds voor 100 stukken geld bij Sichem. En hij richtte al daar een altaar op. Net als Abraham in de tijd. Bij Sichem richt een altaar op. Soms denk ik, hij heeft hetzelfde altaar weer omhoog gezet. Het was al enige tientallen jaren geleden natuurlijk dat Abraham dat deed. Maar ik kan me voorstellen dat hij de rest daarvan vindt en het zaakje weer netjes in elkaar steekt. Heb je dat nog? Waarom ook niet? Ik bedoel, Abraham groef putten en die lui van Abimelech gooide de putten weer dicht. En Isaac die laat ze weer opgraven. Dezelfde putten. En hij geeft ze naam en nog dezelfde naam ook. Ik bedoel, die dingen waren er al, zijn weg en komt weer terug. Wordt weer teruggevonden. Een vroeg voorbeeld van kerkhervorming. Men is de hele zaak kwijt, maar het wordt teruggevonden. En daar gaat het maar om. Dit is allemaal beelden. Allemaal plaatjes die we langzamerhand zouden herkennen. Hij richtte al daar een altaar op en noemde het de God Israëls is God. Met andere woorden, Jacob had sindsdien toch een eigen stukje grond. Bij Sichem. In het eigen stukje grond bij Sichem is dus eigenlijk hetzelfde als Sichem. Namelijk een uitbeelding van het begin van het koninkrijk. Dit is trouwens ook het begin van het particuliere bezit door Israël. De man heet sinds kort Israël, van dit land. Sinds een paar dagen heet hij zo, hè? Een mooi stukje voor. Maar goed, kunt u zich een beetje voorstellen? Sichem, en nou komt er iets bij, er komt een stuk grond bij, dat inderdaad in het bezit is van Israël, zei dan de man. En wat er staat is een altaar. Een prachtige uitbeelding van wat Israël is, dan wel had moeten zijn, dan wel zal zijn. Toch? Een altaar. Een dienstbaar volk. Gewijd is heilig, gewijd aan de Heer. Verantwoordelijkheid dragend als eerstelingen van het koninkrijk en zo verder. Hoeveel tijd heb ik nog? Niks meer eigenlijk, hè? Moet ik een grote sprong maken? Grote sprong. Ik noem even wat, heb je wat te bestuderen? Want ik wil het niet allemaal zo lang rekken, maar ik wil het u wel duidelijk maken hoe dat zit. En dat vast ligt in de Bijbel, dat het maar niet maar verbeelding is. De volgende keer dat je Sichem tegenkomt, is in hoofdstuk 35 vers 4, waar de afgoden verborgen worden onder de eik bij Sichem. Dat moet een van die eiken van Moreh geweest zijn. Onder de eik bij Sichem, want daar waar de eik staat, daar waar Sichem is, verdwijnen de afgoden. Geen plaats voor. De eik. Schijnt er één bijzonder geweest te zijn. Kom er zo op terug. En ik ben weer een generatie verder. Bij Jozef. En die is ons net geïntroduceerd, zijnde een jongeling van 17 jaren. Wist zich aardig te kleden, of zoiets. En vader Jacob zegt tegen Jozef: wijden uw broeders niet bij Sichem? Begint de geschiedenis van Jozef. En de eerste plaatsnaam die genoemd wordt is Sichem. Beiden uw broeders niet bij Sichem? Het antwoord is, dat was wel de bedoeling, maar toen Jozef naar Sichem ging om te kijken, bleek dat ze daar niet waren. En hij werd geïnformeerd dat ze waren in Dothan. Heb je dat? Ze hadden in Sichem moeten zijn. Daar behoort het verhaal te beginnen, bij Sichem. Maar daar waren ze niet. Daar had het moeten beginnen. In plaats daarvan waren de broeders van Jozef in Dothan. En Dothan betekent zoveel als hun wetten. Het is omstreden, maar ik weet het zeker, omdat wij het woord Dothan wel degelijk, althans in grote lijnen, tot vandaag kennen, maar wij kennen het als Adat. Adat. Dat is Maleis. Adat. Dat is recht, wetten. Wij noemen dat dan gewoonterecht. Traditie. Het bestaat al zo lang dat het recht van wet gekregen heeft. Niet noodzakelijk in een wetboek, maar dat is Adat. En dat betekent dus feitelijk hun eigen, niet opgelegde, maar hun eigen wetten. Die ze zelf hanteren. Het is precies het woord Adat. Dus daar weer iets voor het etymologisch woordenboek. Adat komt van Dothan. Uit de Bijbel. En u begrijpt toch over wie we het hebben? Die broers van Jozef, en in die context en in dat plaatje, in beeld van het Joodse volk, ze hadden in Sichem moeten zijn, maar ze zijn bij hun eigen wetten. Ze hadden bij het nieuwe verbond moeten zijn, maar ze hielden vast aan de wet van het oude verbond. Uw wetten, zei de Heer tegen de Joden. Jullie hebben je eigen wetten gemaakt, om je niet aan die van God te hoeven houden. Ja, dat was het. Beide uw broeders niet bij Sichem. Nee, dat waren ze niet. En toen ging het ook mis. En de zegeningen van Jozef verdwenen dus standperden. Naar, per autoperd betekent dat, dat doet het niet. Verdwenen de zegeningen van Jozef. Jozef namelijk verdween naar Egypte. En de broers dachten dat ze van hem af waren. Maar in de praktijk kwam hij daar tot aanzien en tot grote heerlijkheid. Het is wat de Joden met de Heer Jezus gedaan hebben. Maar het is ook wat het Joodse volk gedaan heeft met het christendom. Verjagen en vervolgen, weg ermee. En het evangelie verdween, de zaligheid verdween uit het Joodse volk en ook letterlijk uit Jeruzalem. En het kwam heel ergens anders terecht. Nee, niet in Rome, nog veel verder. Hebben we dit nog? Nou ja, enzovoorts. Weten uw broeders niet bij Sichem? Nee, dat waren ze niet. Sichem in Joshua is een Levitische vrijstad. Natuurlijk, als je onder omstandigheden naar Sichem vlucht, ben je vrij. Meer zeg ik er nou niet over. En Joshua verzamelt het hele volk in hoofdstuk 24 te Sichem. En het hoofdstuk heet Bevestiging van het Verbond. Ze zijn nu in Canaan. Dat was niet definitief, maar er wordt gedaan alsof voor het plaatje en voor de gelegenheid worden ze toegesproken. En dat heet dan bevestiging van het verbond, want het is de uitbeelding van hoe het koninkrijk is aangebroken en hoe eenmaal Israël definitief zal terugverzameld worden naar het land enzovoort. Dat is wat het is. En in hetzelfde hoofdstuk nog helemaal aan het eind van Jozua 24 wordt dus inderdaad Jozef begraven. Nee, die was al jaren geleden overleden. Maar ze hadden zijn gebeente meegenomen uit Egypte. Dat staat in het laatste vers van Genesis, geloof ik. Ze legden zijn beenderen in een kist in Egypte. En in Exodus, als het volk uit Egypte uittrekt, nemen ze die kist mee. Soms denk ik dat het een kist was van Sittimhout. Overtrokken met goud of zo. Maar dat was niet zo. Maar daar staat wel datzelfde woord, hè? Ark. Ja. En het beeld ook hetzelfde uit, uiteraard. Ja. Maar goed, en die Jozef wordt begraven in dit stukje grond, hier uit, waar waren we net? Uit Genesis 33. Waar Jacob dat stuk grond kocht bij Sichem en hij bouwde daarop een altaar. Want dat is dat stuk grond wat Jacob vererft aan Jozef, specifiek buiten alle andere dingen om. Hoort niet bij de normale erfenis. Je kunt het nalezen in Genesis 48, vers 22, daar staat dat. Genesis 48, aan het eind van het hoofdstuk wordt alsnog tot Jozef gezegd, en niet nog speciaal stuk, want dat is voor jou. Dat is van mij, dat heb ik gekocht en met mijn zwaard verlost, vrij, verdedigd uit de hand van de, wat waren het, Amorieten geloof ik, enzovoorts. Dus speciaal voor jou. En daar wordt Jozef dus begraven en verborgen. En dan heb je vervolgens nog het verhaal in Richteren 8 en 9, waar ene Abimelech geboren wordt. We komen nog één of twee Abimelechs tegen hier in Genesis. Maar nou ben je een heel eind verder in de Richteren, honderden jaren verder. En dan heb je ineens weer een Abimelech, een zoon van Gideon namelijk. Die wordt geboren in Sichem en die laat zich inderdaad tot koning uitroepen onder de eik te Sichem. U weet wel waar die afgoden verborgen waren. Even daarvoor. De eik bij zich. Dit ding stond er nog. De eik bij zich. Maar die Abimelech, waar is daar, dat blijkt daar duidelijk, hetzelfde als een doornstruik. Als een doornboom. En daarom Abimelech en de doornboom, doringboom. Afrikaans is hetzelfde als de wet. Met zijn doornen kroon. Hebben die nog? Kortom, het was wederrechtelijk dat die man zich tot koning liet uitroepen. Maar het was onder de eik bij Sichem. En dat is wat het Joodse volk is overkomen. Nieuw verbond zou aanbreken, dat is Sichem. Maar in plaats daarvan kozen ze voor de wet. Ze bleven liever onder het juk leven dan dat ze vrij werden. En wat dacht u wat? Je vindt het verhaal nog een keer, maar dan ben je na de dood van Salomo bij Rehabeam, de zoon van Salomo die hem zou opvolgen. En toen zei het volk, nou ja, de koning is dood, leve de koning, maar we willen nu wel meteen ook verandering van het belastingstelsel. Alsof het gisteren geschreven is, of morgen geschreven is bedoel ik. Want wij Nederlanders laten ons ook zo uitbuiten. Hè. Dat is toch zo. Ik snap niet dat er nog niemand in opstand gekomen is. We flikken dat allemaal maar. En dat is waarschijnlijk omdat we allemaal ons bezighouden met zwart geld en dat soort dingen. Zodat we toch nog redelijk aan de kost komen, dat denk ik. Want anders zou je toch al lang massaal in opstand gekomen zijn. Vroeger deden we dat bij de 10e penning al. En we zijn al ver over de 90ste penning heen. Maar ja, laat me zitten. Maar heel vroeger, onze voorvaderen zal ik maar zeggen, die zeiden toen tegen Rehabeam, dat is goed, wij erkennen je als koning, maar dan moet wel de belasting nou omlaag. Die tempel is nou wel af, de Grieken hebben we gered, dat moet ook maar voldoende zijn, of zoiets. En nou kan de belasting wel eens naar beneden, maar ja, dat gebeurt natuurlijk nooit. Belasting gaat alleen naar beneden na een flinke oorlog. Want er moet er weer gewerkt en gebouwd worden, het land opgebouwd worden enzovoorts. Dus tegen dat we echt aan de 100% zitten, berg je. Nou goed. Maar Rehabeam zegt, en hier is een sleutel tot het verhaal. Rehabeam zegt, daar moet ik eens even over nadenken. Weet je wat, kom over 3 dagen maar terug. En toen kwamen ze terug bij hem op de 3e dag... En toen vonden ze het graf geopend, maar dat was een ander verhaal. Op de 3e dag. Toen kwamen ze terug. En toen waren de ezels weer terecht. En dat is ook een ander verhaal. Maar toch houdt het verband. Nee? Ze kwamen op de 3e dag terug, gelijk de koning gezegd had. En toen gebruikte hij de wat vulgaire taal, wat de statenvertalers problemen heeft opgeleverd. Maar de strekking ervan was, de belastingen gaan omhoog in plaats van naar beneden. En toen zei het volk, naar uw tenten, naar huis, we gaan naar huis. We trekken ons van deze koning niks aan, wij gaan naar huis. Maar het speelde zich af in Sichem. Heb u dat nog? En toen ontstond de scheuring van het Rijk, dat weet u. Want Rehabeam was natuurlijk behalve koning over het hele volk. Was hij op een lagere rang, want die daar hebben zoveel titels, weet u wel. Op een lagere rang was hij dan toch in de eerste plaats opperhoofd van de stam van Juda. koning van zijn eigen stam. En eerder was al door de Heer gezegd, nou ja, zo gaat het gebeuren. En ik zal aan Juda ook nog de stam van Benjamin geven. Om een of andere reden die ik nou dus niet ga uitleggen. Maar het speelde zich af in Sichem. En toen splitsten de 10 stammen zich af. Dat wil zeggen, de 10 stammen bleven gewoon wie ze waren, Israël. Maar ze zetten gewoon Juda buiten de deur. Dat is wat er gebeurd is. Toen. In Sichem. Maar het is een uitbeelding van het aanbreken van het nieuwe verbond. En de vraag is, waar gaan de zegeningen naartoe? En wie is de echte erfgenaam van de titel Israël? En het antwoord is, niet de Joden. Die blijven onder de wet, houden vast aan de belasting, aan het juk dat hen opgelegd was. Ze waren vermoeid en belast, maar ze kozen ervoor. En die 10 stammen zonderden zich af, hielden de naam Israël, honderden jaren nog in de geschiedenis. En langs hen gaat de geschiedenis van Israël verder daar. Primair, hebben u dat nog? Ja. En de eerste koning was daadwerkelijk Jerobeam uit het huis van Jozef. En het vond plaats in Sichem, of bij Sichem, of in Sichem, de stad die volgens Jozua werd toegewezen, inderdaad, aan de stam van Efraïm. En daarmee aan Jozef, de vader van Efraïm. En het was de plaats waar Jozef begraven lag. Heb je dat? En daarmee worden heel wat geschiedenissen met elkaar kortgesloten. Worden als het ware allerlei doorzichtige tekeningen. Kent u dat? Op de doorzichtige vel. Al die tekeningen worden over elkaar heen gelegd. En langzamerhand ontstaat er een compleet plaatje. Dat heb ik allemaal op de kleuterschool geleerd. Jammer dat ze die afgeschaft hebben. Maar dat even terzijde. Begrijpt u waar het over gaat? Dat is de functie van Sichem. Later kom je het ook in het Nieuwe Testament tegen. Maar dan ben ik zover over tijd. Dus die houden we dan maar voor morgenochtend.